Kolossenzen 2 vanaf vers 16. Dat u dan niemand oordele in spijs of in drank of in het stuk van de feestdag of van de nieuwe maan en van de Shabbatten. Welke zijn een schaduw van de toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus. Dat dan niemand u overheersen naar zijn wil in nederigheid en dienst der engelen intredende in hetgeen hij niet gezien heeft, tevergeefs opgeblazen zijnde door het verstand van zijn vlees. En het hoofd niet behoudende, uit het welk het gehele lichaam door de samenvoegselen en samenbindingen voorzien en samengevoegd zijnde opwast met goddelijke wasdom. Indien gij dan met Christus, de eerste beginselen der wereld, zijt afgestorven, wat wordt gij, gelijk of gij in de wereld leeftet, met inzettingen belast, namelijk raak niet, smaak niet en roer niet aan, welke dingen alle verderven door het gebruik, ingevoerd naar de geboden en leringen der mensen, de welke wel hebben een schijnrede van wijsheid in eigenwillige godsdienst en nederigheid, en in het lichaam niet te sparen, doch zijn niet in enige waarde, maar tot verzadiging van het vlees. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid, welke is afgodendienst. Om welke de toorn van God komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, in de welke ook gij eertijds hebt gewandeld toen gij in dezelfde leeftet. Maar nu legt ook dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuilspreken uit uw mond, lieg niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werk en aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld van degene die hem geschapen heeft, waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en vooruit, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in allen. Tot zover de lezing van Gods woord. Gods woord wordt vanmorgen bediend vanuit Kolossenzen 3 vers 1 en 2. We lezen beide versen voorafgaande aan de prediking, Kolossenzen 3, vers 1 en 2. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Met Christus opgewekt, dat is het thema voor de prediking, met Christus opgewekt, betekent allereerst geregeerd worden door Christus, dus door Christus geregeerd. Dat betekent vervolgens gericht op Christus. Dat zijn de woorden, zo zoekt de dingen die boven zijn. En dat betekent ook tenslotte gestempeld door Christus. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Dus geregeerd door, gericht op en gestempeld door Christus. Ik weet niet hoe het u vergaat, gemeente, maar voor mijn gevoel hebben we elkaar nog gisteren gezien. En ongetwijfeld zullen verschillende onder ons zeggen, ja maar dominee, dat klopt toch ook? Gisteren was de verkoping en toen hebben we elkaar hier buiten gezien, dat is waar, maar ik bedoel met mijn opmerking hier in deze ruimte, dat we voor mijn gevoel elkaar gisteren hier in deze ruimte hebben gezien. Wat vliegt een week snel voorbij. Ik denk niet dat ik de enige ben die dat soms ook zegt en vaak ook denkt op zondagmorgen. Nu is het alweer zondag. Aan de ene kant natuurlijk ook met dankbaarheid. Wat is God goed, gemeente? Dat de Heer ons een dag van rust geeft. Het zal bij u misschien anders liggen. Maar als ik de ruimte kreeg van de Heer, dan stond deze dag ook volgepland. Met allerlei activiteiten. En belangrijke, tenminste in mijn ogen, belangrijke afspraken. We mogen daarin ook Gods genadige zorg voor ons, voor gezinnen, voor huwelijken, voor relaties zien. Maar ondertussen ligt er waarschijnlijk ook achter uw rug een intensieve week, waarin veel is gebeurd. School, je huiswerk, overhoringen, repetities. Verschillende jongeren die de aanloop hebben naar een proefwerkweek, die al dichterbij begint te komen. Je bijbaantje. Uw werk, als u mag werken. Uw gezin. En ook wanneer je niet staat, midden in het, zoals wij dat dan zeggen, midden in het volle leven. Het gebeurt ook in deze gemeente dat je ouderen opbelt met de vraag om langs te kunnen komen voor een bezoek. En dat dan tussen neus en lippen door even de opmerking wordt gemaakt. Dominee, wacht even, ik pak even mijn agenda erbij. Ik kan me niet herinneren dat mijn oma een agenda had. Wel een kalender met de verjaardag voor de kinderen en kleinkinderen. Maar daar bleef het dan ook bij. Wij zijn druk. En als we het niet zijn, dan maken we ons wel druk. Om te voorkomen dat we stil worden. En dan deze tekst van morgen, gemeente. Zoekt de dingen die boven zijn. Toen ik voor het eerst naar deze tekst keek, bekroop mij een gevoel van moedeloosheid. Tekortschieten. Zoekt de dingen die boven zijn. Ik ga u niet vermoeien met mijn agenda, zo bedoel ik dat helemaal niet. Maar voordat je het weet, is de dag alweer voorbij. Gevlogen. En u en ik, wij houden ons bezig met geoorloofde dingen, toch? Werk is een roeping. Je leven is een roeping. Als je getrouwd mag zijn, is je huwelijk een roeping. Als je gezin mag ontvangen uit Gods hand, word je als ouders geroepen. Tot het opvoeden van de kinderen in de vrezen des Heren. Zorg. Voor de kinderen. En dan deze tekst van vanmorgen. Zoekt de dingen die boven zijn. Bedenkt de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. Betekent dat, en zo zou je inderdaad deze woorden op het eerste gezicht lezen. En zo worden ze ook wel gelezen. Dat je eigenlijk alles wat hier en beneden naar je toe komt moet loslaten. En je volledig moet richten op de dingen die boven zijn. Fulltime in dienst van de Heere moet staan. Terug moet trekken uit het dagelijks leven. De hele dag doorgebogen zijn over het woord van God. Proberen alle stilte in je leven in te bouwen. Je tijd te wijden aan meditatie en gebed. En zo te voldoen aan de oproep van het woord van God. Bedenkt de dingen die boven zijn. Zoekt de dingen die boven zijn. Alles wat hier en beneden naar je toe komt te laten voor wat het is, dat is werelds. En je helemaal volledig te wijden aan dat wat boven is. De hemel. Het hoogst noodzakelijke wat we hier nog kunnen en moeten doen. Nou, dat doen we dan ook. Maar voor de rest van de dag zonderen we ons af en houden we ons bezig met de hemel. Is dat wat Paulus bedoelt? En als Paulus dat zo zou bedoelen, dan zouden we meteen ook de vraag terug kunnen stellen aan Paulus. Paulus, maar hoe moet dat dan in ons leven? Dat je dit in de eerste eeuw kunt schrijven, in een wereld zonder agenda's, zonder klok, waar je de minuut af je dag hebt ingedeeld, zonder sociale media, zonder allerlei afspraken. Dan kun je dat inderdaad ook eenvoudig aan het papier toevertrouwen. Zoekt de dingen die boven zijn. Ik heb me laten vertellen, gemeente, dat wij in onze tijd op één dag meer prikkels ontvangen dan mensen in de tijd van de middeleeuwen, in hun hele leven. Om maar even dat verschil aan te geven, hoe intensief het leven is dat wij leiden. En het is ook geen wonder dat er zoveel jonge mensen onder de 20 jaar al tekenen vertonen van overspannenheid. Vermoeidheid, uitputting, burn-out verschijnselen. Omdat je alles wil bijhouden. Totaal andere wereld dus dan de wereld van Paulus. Kan dat eigenlijk nog wel in 2026? Zoekt de dingen die boven zijn. Of zullen we vanmorgen tegen elkaar zeggen, we gaan maar stilzwijgend aan dit gedeelte van de Bijbel voorbij. Zoals we dat misschien wel vaker doen. Omdat het ons even niet past. En uitkomt. Nu zijn het vanmorgen, gemeente, niet de woorden van Paulus, maar de woorden van de Heer. Die de pen van Paulus gebruikt heeft om zo deze woorden ook te richten tot ons op deze zondag in 2026. De Heere liet die woorden opschrijven in de wetenschap wat voor tijd wij nu met onze kinderen en jonge mensen doormaken. Lezen we de woorden van morgen wel goed? Klopt die gedachte dat we Paulus, als we die goed hebben begrepen, of de Heer, als we het woord van hem vanmorgen goed hebben verstaan, of moeten gaan leven als een monnik? Of zonder dat we dat hardop tegen elkaar zeggen, maar wel zo leven. Het staat er wel, maar we doen het niet. Laten we de woorden eens rustig gaan lezen vanmorgen, gemeente. Het eerste wat opvalt, kijkt u met me mee, is dat Paulus een tegenstelling maakt. Tussen boven en de aarde, vers 2. En als Paulus dat bedoelt, boven en de aarde, dan is dat een tegenstelling die wel vaker voorkomt in de Bijbel. Tussen de aarde aan de ene kant en de hemelen aan de andere kant. En wij zijn al geneigd om meteen te denken in twee verschillende ruimtes. De aarde is de wereld hier. En de hemel is de wereld daar. En wat het woord ons dan voorhoudt, zo lezen we dat dan vaak, is dat we zo weinig mogelijk ons moeten begeven in de wereld hier. En zoveel mogelijk moeten nadenken, mediteren, spreken, bidden en zingen over de wereld. Daar. Maar Paulus gebruikt deze tegenstelling om duidelijk te maken dat er een tegenstelling is tussen twee koninkrijken. Het koninkrijk van deze wereld, met zijn eigen regels, inzettingen en geboden, en het koninkrijk van Jezus Christus. U ziet dat ook in de tekst, kijkt u maar mee. Er staat: indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is. En dan staat er niet direct daarna: bedenk de dingen die boven zijn, maar dan voegt Paulus de woorden in: waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God. Dat zijn woorden die Paulus niet zelf heeft bedacht, zittende aan de rechterhand van God. Maar dat is een verwijzing naar een plaats in de Bijbel van Paulus. En de Bijbel van Paulus is het Oude Testament. Paulus verwijst met deze woorden, zittende aan de rechterhand van God, op Psalm 110, vers 1. Om die reden hebben we die psalm ook gezongen, voorafgaande aan de lezing van dit gedeelte uit het Nieuwe Testament. Een psalm die profetisch profeteert hoe de Vader tegen de Zoon zegt, zit aan mijn rechterhand. Het beeld wat de dichter daarbij oproept is het beeld van een troon waarop de koning zit. Om hem heen en voor hem staan allemaal stoelen van belangrijke adviseurs. Of gasten die door hem zijn uitgenodigd om mee te denken over moeilijke besluiten die genomen worden. Maar naast hem is er altijd één plaats vrij waar niemand op mag zitten. Die plaats is voorbestemd voor de troonopvolger. Dat heeft natuurlijk ook een hele praktische reden, gemeente. Stelt u even koning David voor met de troonopvolger Salomo. Salomo was op dat moment nog geen koning geworden, maar hij nam al deel aan de vergaderingen. En leerde zo ook meedenken en meespreken met het oog op zijn toekomstige rol als troonopvolger van zijn vader, koning David. Hij groeide zo als het ware in als troonopvolger om straks ook op een goede manier in de lijn van zijn vader David de heerschappij over het volk Israël uit te kunnen oefenen. Maar de tweede reden waarom iemand daar moest plaatsnemen als troonopvolger was om duidelijk te maken naar buiten toe dat er garantie was. Dat het koninkrijk van David niet stopte met het overlijden, het heengaan van David. Maar dat de troon, de kroon en de scepter dan overgedragen werden aan de troonopvolger Salomo. En voor het oog van iedereen in die vergadering was het ook duidelijk. De rust, de stabiliteit, de toekomst is gegarandeerd. De troonopvolger zat daar dus met gelijk gezag. En kreeg dezelfde eer. Werd gezien als de toekomstige koning. Het enige dat verschil maakte was het leven van zijn vader. Die nog in leven was. Maar op het moment dat die vader wegviel, schoof hij op en zat hij op de troon. Wel, dat beeld gebruikt de Heer in Psalm 110 om duidelijk te maken dat de Heere Jezus Christus, die door zijn vader verhoogd is, een plaats heeft gekregen op de troon van zijn hemelse vader. En deelt in de eer, de aanbidding, het gezag van zijn vader. Dat het ook waar is wat de zaligmaker zei vlak voor zijn heengaan en afscheid nam van zijn discipelen. Aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Zoals het boek Openbaring het ook laat zien wanneer de verhoogde Christus, het hemelgevaren levensvorst, binnenkomt in de hemelse heerlijkheid, nadert tot de troon van God. En uit de handen van zijn vader dat boekrol ontvangt, dat aan de voorkant en de achterkant beschreven is, opgerold is en verzegeld is met 7 zegen. Niemand in de hemel heeft de bevoegdheid, heeft het gezag gekregen om die boekrol te openen en die zegels open te breken, dan alleen de troonopvolger, de Zoon van God. En hij nadert tot voor de troon, zo beschrijft het boek Openbaring, steekt zijn doorboorde hand uit, ontvangt de boekrol, verbreekt die 7 zegen en op dat moment rolt als het ware de toekomst voor de troon van God uit. De Heere laat zien vanuit zijn troon dat hij regeert. Ook naar voren. Hij bestuurt alle dingen en laat zijn koninkrijk uitlopen op de eer en verheerlijking van zijn naam. Wel, dat klinkt door in dit vers, Colossense 3 vers 1. Daar waar Christus is, waar is Christus? Op de troon van God. En dat betekent dat wij dus meteen naar boven kijken. Zodat daarmee ons leven meteen geplaatst wordt in het licht van het koninkrijk van God. Ons leven wordt geplaatst in het licht van Gods koninkrijk en van Gods troon. Ons leven. Om het maar heel concreet te maken, van deze zondag tot en met de volgende zondag. En als we terugkijken, van deze zondag tot de afgelopen zondag. Ons leven wordt geplaatst in het licht van de troon van God. De Heere regeert. En dat betekent dus geen wereldvreemd leven. Leven van een kluizenaar of van een monnik. Maar dat betekent dat ons dagelijks leven, als het goed is, overschaduwd wordt door de woorden: de Heere regeert. Hij bestuurt. Hij overziet ons leven. Hij begrenst ons leven. Hij bakent ons leven af. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende ter rechterhand van God. Het is Paulus die daarmee ook duidelijk maakt dat het koninkrijk van de Zoon van God een heel ander koninkrijk is dan waar de mensen in de gemeente van Colosse mee te maken hebben. In die gemeente, kijkt u maar even met me mee naar het voorgaande gedeelte, hoofdstuk 2, de laatste verse. Dat typeert Paulus ook heel kort deze dwalingen die leven in de gemeente. Hij gebruikt vers 18 bijvoorbeeld daarom ook het woord overheersen. Dat dan niemand u overheersen naar zijn wil in nederigheid en dienst der engelen intreden in hetgeen hij niet gezien heeft, tevergeefs opgeblazen zijnde door het verstand van zijn vlees. Het hoofd niet behoudende uit het welk het gehele lichaam door de samenvoegselen en verbindingen voorzien en samengevoegd zijnde op was met goddelijke wasdom. Wat was er in deze gemeente aan de hand? Wel, er waren wat een aantal mensen behoorlijk bezig met zichzelf. En ze gebruikten daarvoor ook de godsdienst. Ze introduceerden allemaal regels, wetten en geboden die vooral voor een ander golden. En oefenden zo macht uit op die ander. Geboden die gebruikt werden als een norm om te bepalen welke christen een echte christen is en welke christen niet een echte christen is. Nu zegt Paulus, als het gaat om die geest, die gezindheid in de gemeente van Colosse, al kleedt zich dat vroom aan, al worden daarin misschien ook bijbelse woorden gebruikt, het is ten diepste een wereldsdenken overgoten met een godsdienstig sausje. Maar ondertussen krijgt dat grip op die gemeente daar. Worden de mensen daardoor beheerst? Wat zal die ander van mij denken wanneer ik dit of dat doe of nalaat? Daar hebben we allemaal mee te maken, gemeente, met die gedachte toch. We zijn daar buitengewoon gevoelig voor. Mag ik, om het maar even bij mezelf te houden, en ik zeg het met schaamte, een anekdote vertellen om dat duidelijk te maken. Het was in mijn eerste gemeente dat ik op een zondagmorgen moe, verdrietig en aangevocht op de kansel stond. En achteraf gezien ook behoorlijk last had van zelfmedelijden. Ik had eerlijk gezegd ook geen zin om te preken. Ik zag het helemaal niet zitten. En nog een gemeente, Werkendam, zat voor me. Tijdens het zingen, net voor de preek, keek ik zo de gemeente in en ik denk, oh nee, dat ook nog. Die zondagmorgen zat onder ons gehoor Een hele bekende predikant, hij is al overleden, ik zal zijn naam ook niet noemen. Tussen de mens. Meteen schoot die gedachte door me heen, wat zal hij van die preek gaan vinden? Zo goed en zo kwaad als dat ging, deed ik de dienst. Kerkraad kwam terug in de consistorie, het gebed werd gedaan en we gingen zitten. En de eerste vraag die gesteld werd, was, zag je hem ook zitten? Nou, de hele kerkraad had deze broeder ook zien zitten. Ik kapte dat gesprek ook maar meteen af. Ik zeg, broeders, we gaan naar huis, het is wel goed. En ik kom thuis. Ik zeg tegen mijn vrouw, zag je hem ook zitten? Ze zegt, wie dan? Ik zeg, nou, die en die. Wie? Ik loop de studeerkamer in en het kwam met kracht. Zo vaak krijg ik niet een tekst. Het kwam met kracht naar me toe. Vreest veel meer hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. En toen kwam een andere vraag. Wat vindt de Heere er nu van? Niet een dominee, ambtsdrager, avondmaalganger, maar de Heere. Nou, gemeente, de Heere regeert. Kijkt u even met me mee naar de achterliggende week. Wat vindt de Heere nu van uw en mijn agenda? Wat vindt hij daarvan? Dan bedoel ik met die vraag niet dat wij weer in de valkuil stappen. Ja, dominee bedoelt zeker zoveel mogelijk tijd inruimen voor de Heere. Thuiskomen, je bord leeg eten, de afwas doen en meteen. Nee, dat bedoel ik niet. Dat bedoelt Paulus ook niet. Want als hij iets verderop aangeeft wat dat betekent, het leven vanuit de Heere, vanuit de regering van de Heere, dan begint hij op de werkvloer. Gij dienstknechten, zijt uw Heer onderdanig, gelijk als aan de Heer. Dan begint hij vervolgens in het huwelijk. Verhouding tussen man en vrouw. Een huwelijk in de Heer. En dan heeft hij het over de relatie tussen ouders en kinderen. Kinderen die hun ouders onderdanig zijn en ouders die opgeroepen worden om hun kinderen niet tot toorn en tot kwaaddoen aan te zetten. Ik ga ervan uit, gemeente, dat u in de achterliggende week gezorgd hebt voor uzelf onder Gods oog, voor uw man of vrouw, voor uw kinderen. En ik stel ook aan mezelf vanmorgen de vraag, wat vindt de Heere daar nu van? Kwam het in je werk naar voren? Ik dien Koning Jezus. Toen je bezig was met je administratie, onder het oog van Koning Jezus. Toen je 's avonds nog ergens een klusje ging doen, onder het oog van Koning Jezus. Toen je in afwachting was van de uitslag voor je examen, onder het oog van Koning Jezus. Toen je omging met elkaar als man en vrouw, in de woonkamer, in de huiskamer, in je slaapkamer, onder het oog van Koning Jezus. Toen je sprak met of over je vader of moeder, tegen je ouders of juist niet, onder het oog van Koning Jezus. Toen je langs dat grote billboard reed, erin aangekondigd wordt dat er hier in Renswoude volgende week een trek-en-trek wordt gehouden. De kinderen zeiden, daar gaan we toch naartoe, net als volgend jaar, vorig jaar. Onder het oog van Koning Jezus. Dat bedoelt Paulus dan met de woorden. Bedenkt de dingen die boven zijn. Daar waar Christus is. zitten er ter rechterhand van God. En dan zitten we meteen ook bij het tweede punt, gemeente. Kijkt u even met me mee, daar staat: zoekt de dingen die boven zijn. Als wij het woord zoeken gebruiken, dan zijn we iets kwijt. Maar het kan ook wel eens gebeuren dat wanneer je beneden bent in je huis, je doet een kast open omdat je iets nodig hebt, en je erachter komt dat het niet in de keukenkast staat, je tegen jezelf of tegen je vader of moeder staat: oh, wacht even, het staat niet beneden, het staat boven. Ik zoek het boven even op. Je weet nu waar het staat. Je zocht het op de verkeerde plaats, maar je gaat nu naar boven en inderdaad, je hebt het dan ook gevonden. Geheugen stond je bij, je herinner je dat. Nu, dat is ook de bedoeling wat Paulus hier voor ogen heeft. Niet in de zin van zoeken, we zijn het kwijt. Nee, we moeten het zoeken op een andere plaats in de wetenschap. Daar is hij. Daar vind ik hem. Waarom vind ik? Omdat hij daar zit. Aan de rechterhand van zijn hemelse vader. Vanuit die overtuiging leeft, spreekt, denkt, verlangt en bidt Paulus. En in dat woord hoor je dan ook doorklinken dat Paulus, net als u en ik, geneigd is om eerst om ons heen te kijken als we iets kwijt zijn en hulp nodig hebben. Dan zoeken we het zo vaak bij die ander. Dan stellen we zo vaak ons vertrouwen op mens. Paulus wil voor als het ware voor ogen houden dat het zoeken van Jezus Christus die boven is, ook alles te maken heeft met de levensinstelling, met de grondhouding waarmee we staan in het leven voor de Heer en onder de mens. Bij alles wat hij doet. Mag ik het maar gewoon heel concreet maken, gemeente, want dat wil de tekst van vanmorgen ook. Opstaan uit bed. Klaarmaken voor de dag. Je fiets stappen naar school. De auto naar je werk. De was opvouwen. Strijk doen. Luier verschonen. Container buiten zetten. Tot en met de meest basale, eenvoudige dingen. Heren, wilt u daarvoor de kracht geven? Hij beschermt onderweg. U staat er toch boven? Voordat ik een kruispunt nadert, overziet u het al. U regeert. Als ik mijn kind uitzwaai, ze gaat de hoek om, ik zie haar niet meer, had u haar vast. Als ik voor die moeilijke afspraak sta van de week op het werk, heb ik tegenop zie. U staat daar toch boven. Nu weet ook wat voorbesprekingen zijn en hoe die hebben plaatsgevonden. Ik heb de uitkomst van het gesprek. In eenvoud leven vanuit Gods troon. Ik weet niet hoe u dat ervaart, gemeente. Ik denk wel eens als ik naar mezelf kijk, daar heb ik nou een dubbele genade voor nodig. Dubbele genade. Genade om te gaan beseffen dat het genade is als ik uit genade mag leren leven. Bedenk de dingen die boven zijn. En dat heeft dan ook direct zijn afspiegeling in het leven hier en nu. Ik kijk even ook naar de omgeving waarin Paulus deze tekst heeft geschreven. Het is niet de enige plaats waarin Paulus zo nadrukkelijk spreekt over het bedenken van de dingen die boven zijn. Hij veronderstelt dat we ook begrijpen wat we bedoelt. Vers 1 en 2. Zo zoekt de dingen die boven zijn. Bedenkt de dingen die boven zijn. Als een kind u iets vertelt en hij heeft het steeds over de dingen of een ding, of een, dan zeggen we tegen hem of haar: ding? Wat bedoel je met ding? Deze eenvoudige vraag, gemeente, Paulus, wat bedoel je met de dingen, mogen we ook aan hem stellen. En dan zullen we ons dan terugverwijzen naar het begin van deze brief. Ik blader even met u daarom ook terug naar hoofdstuk 1, waar Paulus dat ook heel concreet uitgewerkt heeft. Als hij het heeft over de dingen die hij in ons hoofdstuk verondersteld had. Wij begrijpen dat hij daarmee bedoelt. Ik kijk met u vanaf vers 15 van hoofdstuk 1. Het eerste hoofdstuk is één groot loflied op de heerlijkheid van Jezus Christus. En Paulus gebruikt dan allemaal beelden om zijn heerlijkheid ook te beschrijven. Hij zegt in vers 15, de welke het beeld is van de onzienlijke God. In hem zien wij God. Of zoals Jezus dat zei tijdens zijn opwandeling op aarde tegen zijn discipelen. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hij is de eerstgeborene alle creaturen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God, niet geschapen, niet geboren, niet gemaakt. Maar voortgekomen uit het hart van de Vader. Want door hem zijn alle dingen geschapen. Die in de hemel en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn. Het zij troon, het zij heerschappij, het zij overheden, het zij macht. Alle dingen, tweede keer, zijn door hem en tot hem geschapen. Vers 17, en hij is voor alle dingen, derde keer. Alle dingen bestaan tezamen door hem, vierde keer. Met andere woorden, hij die zit op de troon aan de rechterhand van zijn hemelse Vader, heeft alle dingen in zijn hand. Dus voor alle dingen mag ik het zoeken bij hem. Alle dingen. Alle dingen. Wij maken zo vaak een onderscheid, vindt u niet? Tussen grote dingen en kleine dingen. Grote dingen, dat onderzoek, die behandeling, dat verdriet, zorg en kleine dingen. Ja, dat hoort gewoon bij het leven, toch? Alle dingen. Tot en met de adem die je krijgt. Het knipperen van je ogen. Het leven overdag. Zoeken bij Christus, zodat alle dingen, adem, het denken, spreken, handelen gericht is op Christus. Laat ik dat voorbeeld maar even gebruiken, gemeente, wat Luther in dit verband vaak aanruikt. Vandaar dat ik het ook net noemde zonder zijn naam te gebruiken. Luther gebruikt heel vaak het voorbeeld van het verschonen van een luier. Dat is nou niet het meest aangename werk. En Luther zegt dan, dat kun je op twee dingen doen, manieren doen. Je kan dat doen als een handeling, misschien ook soms mopperend. Of je doet het gericht op Christus. Dat je hem dankt voor de gave van het kindje. En bidt voor het nieuw hart van je zoontje of dochtertje. God dankt voor de kracht die je gaf, die je krijgt om als moeder voor het kind te zorgen. Kijk eens om je heen. Dan hoef je niet eens zo ver te kijken. Dat is toch niet vanzelfsprekend. Dat een moeder kan zorgen voor een kind. Maandag sta je weer op de steiger, op de bouw. Alle dingen. In het metselwerk. De gesprekken. Het zal maandag ongetwijfeld gaan over dat ene onderwerp wat ons land op dit moment helemaal oranje doet kleuren, toch? Ook daarin. Alle dingen. Vanuit Christus. Kijk maandagmorgen eens zo naar je collega's. Daar staan mensen, net als jij en ik, op die steiger. Die voor de rechterstoel van Christus verschijnen. Er komt toch bloed voor je ogen. En voor je hart. Dan gaat dat niet opbranden. Dan heb je het toch niet over voor het oranje. Maar voor het dierbare rode bloed van Jezus Christus. Alle dingen. Dit is dus niet alleen een gebod, gemeente. Dit is ook een belofte. Hier mag een mens uit putten. Alle dingen zonder mij kunt gij niets doen. En dat heeft dan ook meteen zijn uitwerking. En dan maak ik de stap naar het derde punt. En dat derde punt is ook een brug naar Deo Volente volgende week. Dat stempelt dus ook je leven. Paulus benadrukt niet alleen hier in deze brief hoe sterk het gewone dagelijkse leven dus komt te staan onder de heerschappij van koning Jezus. Hij doet dat bijvoorbeeld ook in de brief aan de Filippenzen, hoofdstuk 2. En ook daar gebruikt hij het beeld van een troon. Zalig maken die zit op de rechterstoel van hemel en aarde, die door de Vader verhoogd is, ver boven alle macht en heerschappij. En hij zegt dan in die concrete toepassing naar de gemeente van Filippenzen, want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Dat is de uitwerking van onze woorden in onze tekst. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Wat is de neerslag daarvan in het gewone alledaagse leven, wanneer een mens vanuit Christus gaat leven, vanuit Christus gaat denken, vanuit Christus gaat spreken, vanuit Christus gaat handelen, zodat Christus alles is in allen. Wel, zegt Paulus in Filippenzen 2, dan is het gevoelen van Christus in hem. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Zeker onder dat gevoelen bedoelt Paulus natuurlijk ook de innerlijke vrede die er ligt vanuit de geloofsverbondenheid, vanuit de geloofsgemeenschap met Jezus Christus. Dat geeft een heilige rust en een heilige ontspannenheid. Dan is het leven niet meer van mij, maar van hem. Dan leef ik niet meer voor mezelf, maar leeft hij in mij. Dan zijn de zorgen niet meer een last voor mij om te dragen en ik sta vanmorgen ook voor mezelf te preken, lieve gemeente. Want achter die ene zin, dan zijn de zorgen niet meer een last om voor mezelf te dragen. Schuilt bij mij ook een dagelijkse worsteling. Heren, hoe moet dat nou? Niet zelf dragen. Maar liggen de worst, liggen de zorgen voor zijn rekening. Dan is het kruis dat u en ik door hem krijgen opgelegd. Een verwaardiging en een gave van hem. Maar heb ik hem nodig ook in die dingen. Om dat met heel mijn hart te kunnen belijden. Te kunnen zeggen. Zo komt dat gevoelen van Christus in ons leven tot bloei. Dat geeft nou een gestalte gemeente in de omgang met de Heer Jezus Christus. Die steeds meer buigt. Buigt voor koning Jezus. Want hij zit toch aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. En het is toch het liefdesgebod dat hij gaf om uit te leven. Dan geeft dat ook een houding naar de naaste toe. En ik maak ook een voorschot dan. De preken rondom de avondmaalzondag. Kijkt u even met me mee, vers 5. Er staat: dood dan uw leden die op de aarde zijn. Namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, gierigheid, welke is de afgodendienst. In vers 8 legt nu af alles, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuilspreek uit de mond, lieg niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken en aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld van degene die hem geschapen heeft. Alle dingen. Alles. We staan aan het einde van de preek, gemeente. Ik wil een paar hele eenvoudige, concrete toepassingen maken. Ik begin met de meest centrale vraag van deze tekst. Heeft u Christus lief? Heeft u Christus lief? Leeft u gericht op hem? Leeft u uit hem? Leeft u van hem? En wilt u niets anders weten dan alleen hem? Vindt u het niet alleen, dat is de tweede vraag. Een diepe troost die door de tekst ons vanmorgen wordt aangereikt. Om alle dingen te verwachten van hem. Maar zegt u met mij in stilte nog één ding erachteraan. Paulus, je hebt het over alle dingen. We gaan je niet verbeteren, maar je vergeet één ding. Om van alle dingen afhankelijk te zijn van Christus, heb ik Christus nodig. Hoe kan ik dat? In eigen kracht. Een leven laten bepalen en regeren door hem. Dat red ik niet. Dat heeft niet te maken met de moeite en de zwaarte van dit leven. Dat heeft te maken, mag ik het eens heel eenvoudig zo zeggen, gemeente, zodat de kinderen het ook kunnen begrijpen. Kijk eens even hier. Dat heeft te maken met dit ding. Met je hart. Dat staat namelijk open voor alle dingen, behalve voor Christus. Het deed mij gewoon pijn, gemeente, in mijn hart afgelopen week. Sommigen hebben daar helemaal geen last van, hebben weer last van andere dingen, maar er zijn verschillende onder ons die het herkennen wat ik nu zeg. Als je een sportverleden hebt, dan sta je in deze tijd onder spanning, toch? En waar zat nou de pijn? Dat ik die spanning wel zo snel ervaar als ik oranje zie. Maar dat het me zo vaak weinig doet. Als ik bedenk wie Christus is. Dan blijft het zo vaak kil en koud. Alle dingen. De laatste lijn. We kijken niet alleen terug naar de achterliggende week. En we legden de agenda van ons leven onder het oog van Jezus Christus. En ik weet het zeker, vanmorgen zijn er onder ons. Die als je eerlijk wordt onder het oog van de zaligmaker moet zeggen. Heer, ik heb in de achterliggende week, net als in die weken daarvoor, geleefd zonder Christus. Dan wil ik met één keer nog even met u kijken naar de tekst. Kijk even met me mee naar vers 1. Daar staat, indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Dan moeten we eerlijk vanmorgen tegen elkaar zijn. Dan leef je dus nog niet vanuit Christus. Dan ben je dood voor hem. En springlevend voor alle dingen buiten hem. Dan moet er dus een wonder gebeuren in je leven. Het wonder van de levendmaking. Maar ook dat wonder valt onder alle dingen. Buig daarom je knieën vanmorgen. Lever je uit aan koning Jezus. Waarvan Paulus getuigt in deze brief. Hij is de zoon van Gods liefde. En wie zich overgeeft aan de zoon van Gods liefde, komt met deze God nooit teleurgesteld uit. Maar hij is dan degene die vanaf het allereerst moment ons door genade met vallen en opstaan wil leren te leven uit het woord van koning Jezus. Zonder mij kunt gij niets doen. Amen.